Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering is Jan-Paul Medema. Host is Henk-Jan Hout.
Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van onze podcast. Vandaag is onze gast Jan-Paul Medema. Hij is sinds oktober 2023 wetenschappelijk directeur van het Oncode Instituut. Oorspronkelijk opgeleid als chemicus, raakte hij al snel geïnteresseerd in de biochemie. Hij promoveerde in Utrecht en deed een postdoc in Heidelberg en was vooral bezig met het onderwerp apoptosis, geprogrammeerde celdood, en vooral waarom bij vele kankersoorten dat mechanisme niet meer lijkt te werken. Hij nam dat onderzoek mee naar Leiden en werd in 2006 hoogleraar en tussen 2016 en 2023 wetenschappelijk directeur van het kankercentrum Amsterdam aan het Amsterdamse UMC. En het laboratorium heette het Laboratory for Experimental Oncology and Radiobiology, afgekort LEXOR. En nu dus ook nog, sinds kort, 2 dagen per week directeur van het Oncode Instituut. Jan-Paul, van harte welkom, leuk dat je hier bent. Ja, van het Oncode Instituut horen we heel veel in de life sciences sector in Nederland. Misschien kan je beginnen met uitleggen hoe het instituut is ontstaan en wat het precies beoogt.
Ja, heel graag. Leuk om hier te zijn. Oncode Instituut is een prachtig nieuw initiatief, of eigenlijk al een 6 jaar oud initiatief, wat een vrij lange aanlooptijd heeft gehad om echt wasdom te komen. Het is eigenlijk een virtueel cancer center, waarbij we bouwen op 3 hele belangrijke pilaren, namelijk excellent fundamenteel onderzoek, samenwerking van fundamentele onderzoekers en de valorisatie van al dat fundamentele onderzoek. En die 3 samen zorgen voor een versnelling van fundamentele nieuwe inzichten, out-of-the-box inzichten, naar de klinische praktijk.
En dat was nieuw toen het opgezet werd, dat bestond nog niet?
Zeker. En het is eigenlijk nog steeds nieuw. Het is nog steeds relatief uniek wereldwijd. Er zijn, voor zover ik weet, geen goede andere voorbeelden van virtuele instituten die allerlei onderzoekers samenbrengen en die onderzoekers ook financieren. Om tot uiteindelijk impact te komen. En met name dat laatste is denk ik het wat Oncode uniek maakt, is dat we niet alleen fundamenteel onderzoek stimuleren en financieren, maar het vervolgens ook uit die laboratoria proberen weg te trekken om het uiteindelijk tot impact te creëren en tot valorisatie te brengen.
Ja, dat is tegenwoordig een nieuw woord, hè? Impact. Dus impact. Dat is hetzelfde als valorisatie, toch? Of niet?
Ja, valorisatie blijkt natuurlijk een ingewikkeld woord te zijn voor de gemeenschap, de samenleving. Ja, valorisatie, wat betekent dat? Er zijn ook ontzettend veel verschillende definities van valorisatie. Ik denk dat impact het inderdaad beter bewoordt.
Ja, en je hebt het over een virtueel instituut. Dus alle onderzoekers die blijven gewoon bij hun oorspronkelijke universiteit, een instituut waar ze werken. Maar zitten niet apart in een gebouw wat Oncode Instituut heeft.
Nee, dus wij geven geen geld uit aan gebouwen. Dat is een heel groot voordeel. Al onze onderzoekers zijn inderdaad ook met hun affiliatie nog steeds in hun oorspronkelijke centrum. Dat kunnen universiteiten zijn, UMC's, maar ook onderzoeksinstituten. En die worden geselecteerd op basis van hun excellente onderzoek. Worden door ons wel mede gefinancierd, maar ze blijven wel op een locatie.
Ja. En dus die aandacht voor impact, valorisatie, dat is ook relatief nieuw.
Nou, dat we in het onderzoekswereld veel meer aandacht krijgen voor impact is natuurlijk niet nieuw. Wat wel echt nieuw en uniek is aan Oncode Instituut is dat we het zogenaamd dedicated doen. Dus we hebben echt valorisatiedeskundigen die op het gebied van de oncologie en met name nieuwe fundamentele onderzoeksinzichten in de oncologie hun specialiteit hebben en dus met z'n allen op dat domein acteren. En dus niet een hele universiteit vertegenwoordigen, maar echt heel een specifiek domein. En dat is wel nieuw.
Ja, want is het nog steeds zo dat de meeste onderzoekers in zijn algemeenheid, en wellicht kankeronderzoekers in het bijzonder, dat die vooral bezig zijn met publiceren en niet zozeer met de vraag, kan ik met deze bevinding ook iets daadwerkelijk bereiken bij patiënten? Nou, dat laatste is natuurlijk altijd de doelstelling, maar het vaker lijkt natuurlijk in het academische gebeuren, het publiceren van een Nature-artikel, de ultieme bevrediging.
Nou, het is in ieder geval wel zo dat de standaardroute publicatie is. Of dat nou het ultieme doel is. Ik denk het ultieme doel van de gemiddelde excellente onderzoeker toch kennisvergaring is. En ja, het resultante daarvan is een mooie publicatie als het goed is. Wat we zien, en we hebben heel wat onderzoekers binnen Oncode Instituut die wel degelijk die interesse hebben om tot valorisatie te komen en tot impact en toepassing in de kliniek. Maar dat die route gewoon ontzettend ingewikkeld is. En dat je dan toch heel vaak ziet dat onderzoekers misschien halverwege denken van, nou, oké, het volgende project dient zich aan. We gaan weer verder met kennisvergaring.
Maar dat betekent in de praktijk ook vaak dat jullie moeten zeggen van, publiceer maar even niet, want anders is de intellectual property misschien in gevaar.
Ja, in de praktijk valt dat reuze mee. Omdat we een redelijk dedicated team hebben, wat al heel vroeg in het traject eigenlijk aansluit. Dus onze business developers, zoals ze heten, zijn echt heel nauw betrokken bij onze onderzoekers. En weten dus eigenlijk al wat er gaat komen. En zorgen dus voor, als er patentaanvragen noodzakelijk zijn, dat die gedaan zijn voordat de publicatie überhaupt opgestuurd wordt.
Ja, ja. En hoeveel centra moet ik aan denken? Hoe is dat georganiseerd? Gaat het alleen om Nederland of ook internationaal?
Ja, het is een nationaal instituut. We hebben natuurlijk ontzettend veel internationale connecties. Maar het instituut richt zich op Nederland. En er zijn 13 partnerinstellingen. Zoals ik al zei, UMC, universiteiten en een aantal onderzoeksinstellingen, zoals het Hubrecht en Sanquin. En in totaal 62 on-code investigators, zoals we ze noemen. En dat zijn dus onderzoeksleiders die samen met hun hele team onderdeel worden van het on-code instituut.
En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Er wordt een onderwerp geselecteerd en daar onderzoek je dan onderzoekers bij? Of hoe vindt de selectie plaats van wetenschappelijk onderzoek wat je wil gaan doen?
Ja, dat doen wij niet. Wij selecteren dus niet op onderzoek. We selecteren misschien wel op specialisme soms. Hè. Dus dat we zien, bijvoorbeeld in de immunologie missen we echt toponderzoekers. Dus de call is misschien iets meer ingezet op tumorimmunologen. Maar over het algemeen is de selectie echt puur op basis van excellent onderzoek.
En dat gedefinieerd als publicaties.
Publicaties, maar ook valorisatieactiviteiten al. Gebaseerd op beurswervend vermogen. Dus er zijn een aantal aspecten waarop de applicants binnen kunnen komen, geselecteerd worden. En dat gaat dan via een interview ook.
Oké, dus er zijn, als mensen geïnteresseerd zijn om mee te doen, die kunnen dan subsidie aanvragen in wezen van het Oncode Instituut.
Ja, het is wel zo dat het in calls gaat. Dus we hebben natuurlijk maar een gelimiteerd budget. En ook een gelimiteerde tijd binnen Oncode Instituut. Dus we zetten de call is geweest, is open geweest. En dan maken we een selectie. En we kunnen helaas maar een gelimiteerd aantal Oncode Investigators ook daadwerkelijk toelaten.
En heb je een wetenschappelijke adviesraad die de selectie uiteindelijk maakt?
Ja internationaal ook.
Maar goed, dat lijkt me, als je het uiteindelijk wil gaan uitvoeren, best lastig als het allemaal, als het virtueel is wat je zegt. De mensen zitten verspreid in het land. Is dat logistiek niet lastig om een goede samenwerking te creëren?
Dat zou je denken. Het verrassende, wat ik de afgelopen jaren van Oncode gezien heb, is dat er eigenlijk de toegevoegde waarde voor de onderzoekers zo groot is dat ze ook de moeite nemen om uiteindelijk over de grens van hun eigen instituut samen te gaan werken.
En die toegevoegde waarde is dan?
Superspecialist op andere plekken. Op een bepaald onderwerp. Die ook al, en die kennen we natuurlijk allemaal. Alleen ermee samenwerken is dan misschien net een stap verder. Totdat je in een virtueel instituut eigenlijk onder dezelfde noemer valt. En we zien ook echt dat er veel meer over die instituten wordt samengewerkt.
Ja. En hoe wordt dat allemaal gefinancierd?
We hebben een aantal financieringsbronnen. De KWF is onze belangrijkste en grootste.
Koningin-Wilhelmina-fonds.
Koningin-Wilhelmina-fonds, ja. Dus het Grote Kankerfonds van Nederland is onze grootste partner. Daarnaast hebben we drie ministeries. Economische Zaken, VWS en OCW, dus Onderwijs. En Health Holland is een deel van onze financiering.
Dus op dat moment is er dus nog geen privaat geld wat erin gestopt wordt?
Nee, klopt. Dus de basisfinanciering van Oncode Instituut is echt allemaal publieke middelen.
En dan hebben we het type onderzoek.
Voor zover je KWF publieke middelen kunt noemen.
Ja. Maar de essentie van het onderzoek is preklinisch, laboratorium, proefdieren.
Nou, dat is niet geheel waar. We hebben ook echt een translationeel programma. Dus we hebben ook clinical proof of concept studies die we financieren. Dus het doel is echt om te zorgen dat we juist die laboratoriumonderzoeken doortrekken naar de kliniek. En dus ook translationeel onderzoek financieren.
Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Dan heb je het echt ook over nieuwe moleculen die jullie dan in dat lab hebben ontwikkeld, die je al gaat uittesten bij patiënten? Of
Die zitten er ook tussen. Een aantal zijn repurposing, zoals het heet. Dus de bestaande middelen voor een nieuwe toepassing. In andere gevallen zijn het vernieuwde combinaties. Die op basis van biologische inzichten weer opeens tot een hele andere toepassing kunnen lijken. Of een andere volgorde van toepassing.
Want dat zijn dus bestaande kennis, bestaande middelen die je dan op een andere manier kunt verpakken of een andere manier kunt combineren die je dan
met name vooral combineren, verpakken proberen we natuurlijk ook. Met name omdat dat natuurlijk voor ontwikkelingskosten vele malen interessanter is.
Dus er is veel aandacht voor repurposing. Dus bestaande middelen, kijken of die andere indicaties ook werkzaam zijn. Wat zie je daar toekomst in?
Ja, zeker. En vooral als daar vanuit de industrie goed in meegeholpen en gedacht wordt, is daar enorm veel potentie.
Maar daar zijn ze niet al te happig op, toch, bij repurposing? Of valt dat wel mee?
Dat valt mee. En interesse is natuurlijk groter als ze uit patent raken. Dat is evident. Maar het is zeker niet zo dat de industrie daar heel erg afwijzend tegenover staat. Wat we wel heel duidelijk zien is dat repurposing wel nog, nou, voor zover wij het overzien, nog in de kinderschoenen staat. Omdat het toch een lastiger verdienmodel is.
Ja.
Maar het is voor de toepassing en impact natuurlijk juist weer een heel interessante invalshoek. Ja. Omdat daar gewoon ontzettend veel kosten bespaard worden in eventuele toxiciteitsstudies.
Ja, je weet al heel veel over de veiligheid van dat soort middelen. Het gaat vaak om generieke middelen. Ja. En dat is natuurlijk ook het probleem. Die zijn dan generiek, heel goedkoop. Er staat zit geen patent meer op. En dan moet je natuurlijk uiteindelijk, als je het wil valoriseren, als je impact wil maken, zul je toch ook private partijen bereid moeten vinden om daar iets van geld in te gaan stoppen. Dat lijkt me toch wel een hele klus.
Ja, dat klopt. En dat is denk ik ook een van de grotere uitdagingen die wij zien. Is dat hoe zorg je ervoor dat je op een verantwoorde manier uiteindelijk medicijnen naar impact kunt brengen. Dus, en met repurposing is dat misschien nog wel minder kosten, maar wel lastiger om daar private partijen voor te vinden. Er is overigens wel ontzettend veel geld beschikbaar ook. Toch ook van private partijen die juist wel dit willen financieren.
Okay. Dus die zien wel mogelijkheden voor exclusiviteit?
Ja, of altruïsme. Er zijn natuurlijk ook mensen die hier geld in willen stoppen, omdat ze vinden dat daar geld voor nodig is.
Ja. Want hoeveel geld hebben we het over? Hoe groot is jullie budget als Oncode Instituut?
Ja, dus lastig zo te zeggen. We hebben vanuit overheid en KWF hebben wij ongeveer 20 miljoen per jaar beschikbaar. Nou is het zo dat, wat ik net zei, al die onderzoekers komen met hun hele onderzoeksteam binnen Oncode Instituut. En daarmee is dat budget eigenlijk natuurlijk vele malen groter. Wij betalen maar een deel van de directe kosten van al die onderzoekers.
Want die onderzoekers worden nog wel gewoon betaald door het instituut waar ze
precies
werken.
Precies, ja. En hebben daarnaast ook andere projecten die onderdeel worden van het onderzoeksinstituut. Daarnaast hebben we best wel succesvolle samenwerkingen ook met commerciële partijen, waarbij we samen dan optrekken binnen klinische studies. En daar komt natuurlijk ook ontzettend veel privaat geld nog binnen.
Ja, want goed, inderdaad, dus even om daarover door te gaan. Dus wanneer komt de private sector in beeld? Je zegt dat je ook al wat klinische studies doet. Je probeert te komen tot proof of concept, zoals dat dan zo mooi heet. Dus dat het in een beperkte groep patiënten werkzaamheid is. En dan, ja, als je dan verder wil, dan zal je toch grote private partners moeten gaan vinden. Want het geld voor fase 3 studies hebben jullie ongetwijfeld niet.
Nee, dat klopt. En die private partners die zitten ook in onze klinische proof of concept soms al aan boord. Wat ik zei, als we nieuwe combinaties gaan uittesten, dan heb je die private partner gewoon nodig, omdat hij de beschikking heeft over het middel. En je die vaak binnen een klinische studie beschikbaar gesteld krijgt. Maar daar moeten we natuurlijk wel contracten voor afsluiten. Dus ook in de proof of concept fase hebben we al heel veel private partijen aan boord. We hebben ook een aantal start-ups die vanuit Oncode Instituut geïnitieerd zijn. Ook daar zie je dat er heel veel private partijen aan boord komen om daarin mee te werken.
Wie is dan de formele sponsor van zo'n studie? Als je het hebt over een proof-of-concept-studie en er zit privaat geld in en jullie zijn erbij betrokken. Maar wie is dan uiteindelijk echt verantwoordelijk voor zo'n trial? Is dat dan de private partij of zijn jullie dat? Of
zijn dat zijn wij.
Dat zijn jullie.
Ja, dus wij zijn echt de sponsor. En als er uiteindelijk samenwerking is met een private partij, dan sponsoren zij mee. Maar wij zijn uiteindelijk de verantwoordelijke voor de studie.
Sponsoren in de zin van financiële ondersteuningen. Ja. En goed, als er dan iets positiefs uitkomt, dan heb je natuurlijk een contract gemaakt alvast. Dat mocht er iets positiefs zijn, dan gaat die betreffende private partij, die kan daar dan mee verder.
In principe blijven de rechten, zeker in dat deel, bij Oncode Instituut. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het soort studie en ook de middelen die je nodig hebt vanuit de industrie. Maar de rechten en de uitkomsten blijven bij de onderzoeker. Ik zeg Oncode Instituut, maar formeel blijven ze natuurlijk bij de onderzoeker.
Ja, want is dan ook het idee dat je op het moment dat je een private partij geïnteresseerd hebt gekregen en die zijn bereid om daar veel geld in te stoppen, dat jullie ook jezelf terugfinancieren, dat je dat kan gebruiken voor nieuw onderzoek later?
Nee, dat is in de praktijk niet zo. Dat zou wel heel mooi zijn als we het op die manier hadden kunnen opzetten. Maar onze financieringsstructuur is zo dat zeker de financiële baten van alle bevindingen blijven bij de partnerinstellingen en de onderzoekers. En dat betekent dus dat ook de inkomsten daarvan uiteindelijk terugvloeien naar de partnerinstellingen. Dus Oncode Instituut houdt daar wel een 10% van. Maar die 10% is dan weer nodig om de zogenaamde lening van economische zaken in mee af te lossen.
Ja, ja. En wat is de continuïteit een beetje gewaarborgd van Oncode Instituut? Of is het een tijdelijk initiatief?
Nee, het is tijdelijk. Het is 2 keer 5 jaar toegezegd.
Okay.
En dat is ook meteen wel een denk ik, een heel groot probleem. We zijn in Nederland heel goed om tijdelijke
lange termijn denken zit er niet echt in bij ons. Hè, dit
nee, soort en je ziet nu dat er heel wat initiatieven tegen die muur op gaan lopen. En heel simpel, als je het hebt over proof of concept studies, die duren vaak jaren. Al is het alleen maar dat de ethische goedkeuring daarvan duurt al vrij lang. En dan moet je de studie starten. Wij hebben een relatief harde einddatum aan het eind van 2027. En dat betekent dus ook dat je eigenlijk financiële garanties na die datum niet kan afgeven. Dus dat creëert nu eigenlijk al problemen, terwijl we pas op jaar 6 zitten. Dus ja, daar moeten we ook op korte termijn hopelijk een iets meer definitieve type financiering voor zien te vinden, waardoor je uiteindelijk ook gewoon meer een toekomstbestendig model creëert.
Ja. Ja, en de overheid is niet echt een vreselijk betrouwbare partner daarin, heb ik het gevoel. Nu het groeifonds ook weer flink gekort gaat worden.
Wat je natuurlijk ziet is dat er een hele andere wind aan het waaien is in Den Haag. Maar wat je ook heel erg ziet is dat het is natuurlijk heel spannend en mooi om nieuwe initiatieven te lanceren. Maar soms is het ook echt heel nuttig om bestaande succesvolle initiatieven te continueren. En daar, ja, dat klinkt misschien minder sexy, maar het is wel echt iets waar we naartoe zouden moeten gaan. Want we zijn natuurlijk als Oncode Instituut zeker niet alleen in het aanzien komen van die muur. Er zijn ontzettend veel grote groeifondsinitiatieven of andersoortig gefinancierde initiatieven die ook allemaal, nou niet allemaal, maar een redelijk groot aantal is echt wel succesvol, heeft heel mooi onderzoek samengebracht in Nederland, is ook echt bezig om die volgende stap te maken. Ja, dat zou heel jammer zijn en ook heel financieel onhandig zijn om daar dan nu de stekker uit te trekken.
Want hoe succesvol is het Oncode Instituut? Hoeveel projecten hebben jullie al gevaloriseerd? En hoeveel impact hebben jullie al gemaakt?
Nou, dat is een enorme lijst. Dus die ga ik niet allemaal opnoemen. Maar we hebben op dit moment 7 tot 8 bedrijven geïnitieerd. En daarvan zijn er ook een aantal die al echt heel veel externe financiering hebben aangetrokken.
Ook al stoffen die op de markt terechtgekomen zijn?
Nee, zover zijn we nog niet. We hebben wel een bedrijf wat, maar dat is meer in de faciliterende sector, die echt met externe klanten, nou ja, en die is ook alweer verkocht. Dus dat is echt een succesvol faciliterend bedrijf, wat single cell technologie, de sequencing doet. En dat nu voor allerlei private en publieke partners in opdracht doet. Compounds of nieuwe therapeutica, daar zijn we nog iets te vroeg voor in het traject. Maar ik denk wel dat er een aantal potentieel in zitten. Nou, we hebben iets van 180 patenten in de afgelopen jaren gehaald binnen 53 families. Dus daar zit echt heel veel potentie.
En wel gezorgd dat alle namen onder het patent staan?
Ja, daar doen we heel erg ons best voor.
Ja, want dan krijg je natuurlijk in het stadium dat er contracten moeten worden gemaakt met die private partijen. Er is in Nederland veel te doen altijd over deze discussie. En met name is de term maatschappelijk verantwoord licenseren geïntroduceerd. Ja. Waar alle universiteiten zich eigenlijk toch aan gebonden hebben als ze impact willen maken, als ze willen valoriseren. Hoe zie je dat? Lukt dat?
Ja, dat lukt eigenlijk best wel goed.
Hoe doe je dat? En kun je een voorbeeld geven van wat voor soort paragraaf je dan in zo'n contract opneemt? Want het gaat natuurlijk vaak om assets van preklinisch, dus die nog niet bij de mens geweest zijn, waarvan we weten dat 95% nooit de markt zou kunnen halen. En ja, dat is de ambitie natuurlijk om daar een maatschappelijk aanvaardbare prijs uit te onderhandelen, heel mooi. Maar dat lijkt me nog een hele klus.
Nee, dat klopt. Kijk, maatschappelijk verantwoord licenseren is natuurlijk een, en dat wordt vaak verward met de prijsstelling. Het is natuurlijk veel breder. De NFU heeft daar een 10-puntige charter voor opgesteld.
Wat is dat nog meer?
Nou, het is bijvoorbeeld het zorgen dat het impact maakt. Niet alleen zeg maar licenseren, maar de verplichting om uiteindelijk met onderzoek ook impact te gaan maken.
Maar dat weet je toch niet als je nog niet, als je zo vroeg in het ontwikkelingstraject
bent? Nee, maar wat je wel heel duidelijk weet is dat als je het op de plank legt, dat het niet gaat gebeuren.
Ja, ja.
Dus uiteindelijk ook om op die manier naar je eigen onderzoeksdata te kijken, is ook onderdeel van die licensering. Er zit ook de afspraken inderdaad over prijs zitten daar natuurlijk ook in. Maar voor ook voor het shelven, het op de plank leggen door partners, wordt daar ook in genoemd.
Dat je afspraken maakt dat ze dat, als ze dat doen, dat ze het weer openstellen voor dat anderen het, om het over te nemen.
Precies, dat het weer terug te halen is, ja. Of dat het over te nemen is. Er zit ook, heel simpel, soms worden patenten opgekocht juist om ze stil te houden.
Ja.
Dat soort, dat hoort ook onder verantwoord licenseren.
Ja.
Dus uiteindelijk is het breder. En natuurlijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over de uiteindelijke prijsstelling. Wij hebben daar vanuit Oncode Instituut ook nog een extra paragraaf over derde wereld aan toegevoegd.
Ja, hoe ziet zo'n paragraaf eruit?
Nou, daar staat eigenlijk gewoon in beschreven dat als er een therapeuticum uitkomt, dat die tegen kostprijs in de derde wereld beschikbaar wordt gesteld. En dat Oncode Instituut en de onderzoekers en partnerinstelling dan ook afzien van royalties. Dus daar worden extra afspraken voor gemaakt. En het zou naïef zijn om te zeggen dat dit altijd als zoete koek bij private partners naar binnen gaat. Want dat is altijd wel een discussie. Maar ook de industrie ziet steeds meer de noodzaak om ook op die manier nieuwe ontwikkelingen te doen.
Ja. Ja, dat zijn mooie voorbeelden inderdaad die je geeft. Wat je dan in zo'n vroeg stadium toch al redelijk goed kunt vastleggen.
En natuurlijk is het echt wel zo. Het is een heel vroeg stadium. Dus het is heel lastig om op dat moment te zeggen. Ja, dit wordt de prijs van deze toepassing. Je weet uiteindelijk niet eens hoe het geproduceerd moet worden. Wat voor patiëntengroepen ervoor in aanmerking komen.
Nou, je weet uiteindelijk pas na fase 3 of het überhaupt iets doet. En of het veel doet of heel weinig doet.
Precies.
Dus, want om daarop door te gaan, er is nogal wat kritiek op heel veel nieuwe kankermiddelen. En dat er zijn er wel heel veel die op de markt komen. Maar ze voegen eigenlijk bar weinig toe. Onlangs nog weer een heel verhaal in de Amerikaanse tijdschrift, waarin dat ook weer gesuggereerd werd. De helft van die middelen die op de markt komen zijn heel erg duur. En ze voegen niks toe. Hoe zie jij dat?
Ja, dat is een absoluut probleem. En ik denk ook misschien wel een van de mooiere uitdagingen voor Oncode Instituut, waarbij we toch ook echt het idee hebben dat door de enorme out-of-the-box inzichten die onze fundamentele onderzoekers proberen te genereren. En dat is ook echt wat we stimuleren. We stimuleren geen projecten, maar we stimuleren echt innovatief onderzoek. Zonder daar, wat ik net al zei, projecten aan te hangen. Hopen we natuurlijk juist meer disruptive manieren te vinden om uiteindelijk therapieën te starten. En het voorbeeld die ik net gaf is misschien wel inderdaad more of the same. Namelijk combinaties. Maar repurposing komt vaak toch uit een toevalsbevinding die je dan vervolgens met een bestaand medicijn kan aanpakken.
Ja. Maar more disruptive betekent niet grotere kans op meer impact. Sterker zelfs, misschien is dat juist wel een kleinere kans erop, omdat je hele nieuwe wegen bewandelt waar je nog niet precies weet hoe het uit gaat pakken.
Ja, nee, dat klopt. Natuurlijk is het zo dat ook wij geen garantie hebben op succes en op maximale impact. En ik denk dat dat wel de grootste uitdaging wordt. Ik denk het grote verschil en het startpunt waar wij vanuit gaan is dat we kanker proberen te begrijpen, biologisch proberen te begrijpen. En daarmee ook gerichtere ingrepen te kunnen doen, waarbij je ook meteen moet accepteren dat een, misschien wel een ingreep wordt die maar voor een hele kleine groep toepasbaar is. En dus je moet, denk ik, als je echt stappen wil maken in in de behandeling van kanker, veel meer, niet personalized, maar gericht in gaan grijpen.
Ja, een van je collega's, René Bernards, die zei in 2013... in een inmiddels berucht interview, denk ik, in De Wereld Draait Door, dat 20 jaar later kanker voor 90% een chronische ziekte zou zijn. Nou, we hebben nog een kleine 10 jaar. Is dat iets wat je denkt dat haalbaar is? Kunnen we het echt helemaal uitbannen?
Nou, uitbannen kunnen we het sowieso niet. Of we het een chronische ziekte kunnen maken. Nou, ik heb René Bernards wel eens beschuldigd van grootse uitspraken. René Bernards is overigens ook een van onze Oncode investigators. Het is zeker zo dat we op een hele hoop kankerversoorten, echt stappen hebben gemaakt die het tot een chronische ziekte maken. Helaas is het natuurlijk ook zo dat er nog ontzettend veel vormen van kanker zijn die we nog steeds, ook 10 jaar na die uitspraak, eigenlijk niet goed kunnen behandelen. En daar zie ik ook niet de toekomst zo rooskleurig in dat we dat over 10 jaar kunnen zeggen dat is een chronische ziekte geworden. Ik denk dat we daar toch nog steeds met een ziekte te maken hebben die we gewoon onvoldoende begrijpen en zelfs als we hem begrijpen onvoldoende kunnen aanpakken. Dus ik vrees dat we ook over 10 jaar nog met een aantal kankersoorten zullen zitten die we nog steeds slecht kunnen behandelen.
Ja. Maar ondertussen gebruiken we steeds meer ook budget van onze eigen zorg aan de behandeling van kankerpatiënten. Is dat allemaal goed besteed? Wat vind je ervan? Slaan we niet door in het blijven doorbehandelen van kanker?
Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde vraag. Ik denk dat iedereen die met de ziekte geconfronteerd wordt daar een heel ander antwoord op gaat geven dan als je het vanuit een samenlevings- en kostenperspectief benadert. Het is natuurlijk wel zo dat er ontzettend veel geld gaat in die laatste fase van de kankerbehandeling. En ja, daar kun je als samenleving denk ik wel op een gegeven moment vraagtekens bij stellen. Van ja, hoeveel nut heeft het nog om iemand aan het eind van het leven 3 maanden extra te geven? Ja, als je het de persoon zelf vraagt, is dat nut natuurlijk heel erg groot. Als je het puur financieel bekijkt, ja, kan je daar echt wel hele grote vraagtekens bij stellen.
Ja. Nog even terug naar het Onkoont Instituut. Ik zag op jullie website, ik was echt onder de indruk van jullie business development groep. Want dat is inderdaad echt heel veel mensen, ja. Echt heel groot. Hoe werken die precies?
Ja, het is, we noemen het heel groot, maar dat is vooral omdat we het vergelijken met de universiteiten. Waar die teams, nou ja, procentueel gezien echt een stuk kleiner zijn. Wat wij zien is dat deze business developers, het zijn er 7, eigenlijk handen tekort komen om al die onderzoekers bij ons te bedienen. Juist omdat onze onderzoekers ook in een soort van mindset gebracht worden om juist na te gaan denken over valorisatie en patenten en doorontwikkeling. En dus wat er gebeurt is, die business developers die zijn regelmatig met onze Oncode Investigators in gesprek. Sommigen zitten ook daadwerkelijk bij werkbesprekingen gewoon erbij. En pikken dus al een heel vroeg stadium nieuwe ontwikkelingen op. En gaan vervolgens in gesprek en zeggen van, zou je dan dit niet op deze manier kunnen inzetten? Of zou je die toepassing daar kunnen zien?
Dus die komen met tips over hoe je het onderzoek... Ja. Nou, commerciëler is niet het juiste woord, maar hoe je het toepasbaarder zou kunnen opzetten.
Ja, correct. En het zijn ook...
Het zijn dus ook gewoon biologen, gewoon wetenschappers.
Ja, het zijn ook bijna allemaal van origine wetenschappers die de business development zijn ingegaan. En die dus echt mee kunnen denken. Nou, ik heb daar een aantal voorbeelden van aan de hand gehad, zelf als Oncode Investigator. En dan zie je gewoon dat ze vervolgens op zoek gaan naar mogelijke drugs die jouw route die je aan het bestuderen bent, kunnen aanpakken. En die dan uit de markt in samenwerking door gaan ontwikkelen. Of we gaan met externe partners kijken of er een bedrijfje op de start is op een bepaald domein. Dus zij zijn heel actief betrokken en begeleiden vervolgens het volgende traject ook. Dus ze halen het eigenlijk van je bureau af en brengen het samen wel, maar redelijk eigenstandig naar een volgende stap.
Ja, mooi. Wat je ook op staat is de Oncode Accelerator. Ja. Dat is weer iets anders, hè? Kan je uitleggen wat dat is?
Ja, Oncode Accelerator is een groeifonds gefinancierd programma.
Nog net op tijd.
Nog net op tijd, ja. We zijn nu een jaar bezig. En Oncode Accelerator is een samenvoegsel van een aantal initiatieven die bij het Groeifonds zijn ingediend. Eén daarvan kwam vanuit het Oncode Instituut. En die zijn uiteindelijk in de samenvoeging zijn ze ook losgeplaatst van het Oncode Instituut. Dus we delen de naam en we delen ook de ambitie. Namelijk om de code van kanker te kraken. Maar zij zijn vooral bezig met het innoveren van het landschap in de preklinische ontwikkelingen van medicijnen. Dus heel simpel gezegd, wat zij proberen is de klassieke ontwikkeling van een nieuw medicijn in het preklinische domein tot... Die kent gewoon een aantal stappen en zij proberen met bijvoorbeeld organoids, maar ook met hele specifieke innovatie in de regelgeving en ook heel goed gedocumenteerd patiëntenmateriaal proberen ze juist die pipeline te verkorten en te vernieuwen.
Oké, maar dat is nog maar net bezig, dus dat is wat iets te vroeg om te zien of dat succesvol is.
Nee, ja, die zijn echt letterlijk net gestart met de programma's. En ja, die hebben nog een poosje te gaan voordat ze de innovatie...
Maar jullie als Oncode Instituut zijn daar ook direct bij betrokken?
Ja, wij hebben daar een deel van onze onderzoekers is ook echt onderdeel van Accelerator. Maar wij zijn er natuurlijk ook als partner bij betrokken.
En dat is een hoop geld, hè? Wat in de Accelerator zit. Hoeveel geld gaat dat om?
Uit mijn hoofd 340 miljoen.
Zo.
Dus dat is een hele hoop geld, ja. Ja, dus het is ook een net zo grote verantwoordelijkheid om dat goed te besteden en te zorgen dat die pipeline geïnnoveerd wordt.
Het gaat eigenlijk best wel goed met de financiering van onderzoek in Nederland.
Ja, behalve dan dat het allemaal tijdelijk is.
Ja, de lange termijn horizon die ontbreekt.
Ja, dat is echt wel een serieus probleem. Want dat, uiteindelijk kun je... We zitten ook met een enorme populatie onderzoekers die allemaal maar op tijdelijke contracten blijft werken. Waardoor je ziet dat heel veel talent na een PhD of een postdoc uiteindelijk genoodzaakt is om ergens anders te gaan werken. Terwijl ze misschien wel de ambitie hebben om juist binnen dat onderzoek in de academie impact te gaan maken. Maar die ruimte is er niet, omdat er uiteindelijk geen stabiele financiering voor is.
Ja.
Dus het is allemaal op projectbasis. En dat creëert echt wel, zeker als je langetermijn ontwikkeling van medicijnen voor ogen hebt. Of behandelingen voor ogen hebt. Die korte termijn projecten, die passen daar gewoon niet goed bij.
Ja. Heb je nog tijd om... dit doe je 2 dagen per week. En de andere 3 dagen doe je nog wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam.
Ja.
Is dat een beetje te combineren?
Als je het mij vraagt wel. Als je het mijn promovendi vraagt waarschijnlijk okay. Niet. Dat is absoluut een uitdaging. En het bestuurlijke is super leuk. Maar is ook heel tijdsintensief. Dat is wel echt een uitdaging. Ik vind alleen het onderzoek nog steeds zo ontzettend leuk dat het ook wel een soort van heilig is.
Dat is ook wel een mooie combinatie, toch? Besturen en maar ook daadwerkelijk zelf wat onderzoek doen.
Ja.
Maar wat is je specifieke onderzoekslijn in Amsterdam?
Het darmkankeronderzoek.
Maar je zelf trouwens ook een oncode onderzoeker?
Ja, Oncode-instituut. Dat is een van de richtlijnen ook binnen Oncode Instituut. Dus dat head of instituut moet ook een oncode onderzoeker zijn. Dus dat is een gegeven. En wij doen daar veel onderzoek aan darmtumoren, darmkanker. Ook in de groep ook aan alvleesklier en slokdarm. Maar mijn onderzoek zelf is gericht op darmkanker. En dan vooral waar we het net over hadden, kijken hoe je juist door nieuwe biologische inzichten darmkankerpatiënten misschien wel in groepen kan indelen die op de huidige therapieën duidelijk anders reageren. En die dus mogelijk ook andere soortige therapieën nodig hebben.
Ja, dus dat is ook eigenlijk heel erg gericht op impact.
Ja, ik denk wel dat mijn onderzoek door de jaren heen echt van fundamenteel inzicht genereren wel echt naar translationeel onderzoek is geschoven.
Want dat vertelde je me in het voorgesprek, want dat is ook wel je drijfveer, toch? Wat brengt jou zo actief hier in het wetenschappelijk werk en het bestuurlijke werk? Wat is je grote motivatie daarvoor?
Ja, ik vind het ontzettend leuk om dingen te organiseren. En ik vind het ook ontzettend noodzakelijk om al die inzichten die we in labs en in onderzoek genereren, om daar uiteindelijk iets mee te doen. Dus ik denk, toen ik begon als onderzoeker, denk ik dat ik puur uit fascinatie van begrijpen hoe dingen in elkaar zitten, begrijpen hoe biologische systemen met elkaar communiceren. Dat was voldoende, maar op een gegeven moment heb je steeds meer, of had ik in ieder geval steeds meer een interne drive om daar dan ook vervolgens iets mee te doen. Kennis is mooi, maar wat kunnen we daar nou precies mee? En dat is misschien ook een teken destijds, maar je ziet inderdaad dat dat dan automatisch komt tot translationeel onderzoek.
Ja. Toch is het ook wel iets wat je vaak ook in de universiteit hoort. Van we moeten altijd maar. We krijgen alleen maar financiering voor dingen als het ook meteen maatschappelijke impact heeft. Er moet ook ruimte zijn voor echt het pure fundamentele onderzoek. Raakt dat niet in de knel?
Ja, maar dat is denk ik juist precies de kracht van Oncode Instituut. Is wij financieren, het grootste deel van ons geld gaat echt in fundamenteel onderzoek. Alleen hebben wij
daarover... Maar wel als er uitzicht is op een toepassing.
Nee. Dat is geen voorwaarde. Alleen wij weten uit ervaring dat die nieuwe inzichten uiteindelijk altijd uitzicht creëren. Onze onderzoekers krijgen niet geld om translationeel onderzoek te doen, maar puur om hun gedachtespinsels na te jagen. Van, als je een goed idee hebt en je denkt dat dit echt de innovatie is die je zou moeten doen, ga het doen. Je hoeft er geen project voor te schrijven. Je hebt daar vanuit Oncode Instituut de middelen voor. En ga gewoon die out-of-the-box interacties aan met andere onderzoekers en ga het uitzoeken. En vervolgens komt daar een nieuw inzicht uit. En ja, in lang niet alle gevallen zijn die meteen toepasbaar. Maar die nieuwe inzichten die leiden uiteindelijk wel tot mogelijkheden voor translatie.
Ja. Maar voor jou is het de translatieaspect, dus het toepassen naar de klinische praktijk, het daadwerkelijk valoriseren, dat is eigenlijk het belangrijkste, een reden waarom je het onderzoek doet.
Ja, ik denk, dat zou ik nu wel durven te zeggen. Dat is zeker 10 jaar geleden niet zo, maar dat is nu absoluut het geval.
Ja, uitermate druk ben je, dat is heel duidelijk. Heb je nog tijd voor andere dingen? Heb je nog hobby's?
Ja, nou, wat ik net vertelde, ik ben een fervent wielrenner. Dus daar maak ik nog redelijk wat tijd voor. Ik ga dus inderdaad zo mijn nieuwe fiets ophalen.
Je gaat je nieuwe fiets ophalen.
Dus ik ben benieuwd. Maar goed,
het is vast een heel bijzonder, exemplaar, of niet?
Ja, het is een hele mooie nieuwe Pinarello-fiets. Voor de kenners een mooie fiets.
En heb je wel tijd om erop te fietsen?
Nou, dat wou ik net zeggen, dat komt wel in het gedrang met alle verantwoordelijkheden. Maar daar moet je tijd voor maken.
Ja. Wat ik ook wel heel interessant vind, wat je me vertelde, is je hebt jouw familie die timmert aardig aan de weg. Want je hebt een broer die ook kankeronderzoeker is, René Medema.
Ja, dat klopt. En ik heb nog meer broers die ook allemaal onderzoekers zijn.
Ja, vertel eens.
Mijn oudste broer is microbioloog, hoogleraar aan de TU Delft en doet een waterzuiveringsonderzoek. Mijn tweede broer is inderdaad René Medema, die nu wetenschappelijk directeur is van het Prinses Maxima Centrum en voorheen op het NKI AVL, Antonie van Leeuwenhoek.
Is dat die interesse in kankeronderzoek, is dat bij toeval bij jullie beiden?
Ja, dat denk ik wel, ja. Dat onze wegen kruisen al vrij lang. We hebben samen promotieonderzoek ook gedaan in hetzelfde lab. En ja, dat is echt wel bij toeval ontstaan.
Ja.
Dat we diezelfde interesse hebben, misschien niet toevallig, maar het is wel dat we elkaar zo dicht benaderd zijn in het onderzoek, is wel echt uit toeval.
En die hebben nog meer broers en zussen, geloof ik.
Ja, mijn zus is arts in Italië. Doet ook aan kankerzorg. En mijn jongste broer is vaccinontwikkelaar bij Johnson & Johnson.
Dus jullie familieparties, dat zijn hoogwetenschappelijk
staande
gesprekken die je daar hebt.
Maar we hebben het erg weinig over onderzoek als we elkaar zien.
Oké. Ik denk dat we een beetje aan het einde gekomen zijn van de podcast. Het is mooi wat je vertelt en over het translationele onderzoek. Een mooi voorbeeld ook van publiek-private samenwerking. En ook onderzoek wat we uiteindelijk doen met de bedoeling om het uiteindelijk ook bij een patiënt te krijgen. Dus ik wil je zeer hartelijk bedanken, Jan-Paul, voor dit leuke gesprek. En voor je komst hier naar het Pivot Park hier in Os. Veel succes gewenst in je drukke bestaan. Ik hoop dat je veel kunt gaan fietsen. Maar vooral ook dat er veel goede nieuwe kankertherapieën voor patiënten beschikbaar komen. En u bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten.